Ik heb voor jullie de hotdog gemaakt van bospeen. Met eigen gemaakte jalapeno mayo, een beetje boekweit, krokante ui en spitskoolsalade. En nog Surinaam zuur. En dan heb ik voor jullie ook nog de bloemkoolwings. Met een barbecue saus en een beetje sesamzaadjes en lentei.
Ik ben kookboekenschrijver en tv-kok Jeroen Krant. En dit is de Vegan Lekkerbek. De culinaire podcast die bewijst dat engeltjes geen dierlijke producten behoeven om uitbundig op je tong te piezen. In aflevering 23 vergapen we ons aan een genderfluïde gewas met een giftig karakter en het voorkomen van een flamboyante bleekselderijstengel. Gaan we uit eten in een restaurant dat zo trots is op zijn bloemkoolwings dat het zich ernaar heeft vernoemd, althans naar één lettergreep, en dat is niet bloem en ook niet wing. Oh, wat cryptisch allemaal. Nou, aan mijn gasten is niets cryptisch. Als culinaire middenstanders voeden ze moken met kennis en goede smaak. De een met kookboeken, de ander met wijn. Hier zijn Daan van Kooten en Matthijs Cornee.
Yes,
yes.
Leuk dat jullie er zijn, Daan en Matthijs. Welkom in de Vegan Lekkerbek.
Dank je.
We doen het deze keer iets anders. Normaal introduceer ik de sommelier wat verder op in de aflevering. Maar voor de verandering trappen we af met z'n drieën. Daarom aan jullie allebei de traditionele openingsvraag. Wanneer hebben jullie voor het laatst vegan gegeten?
Zal ik van start gaan? Ik woon gisteren thuis van 4 dagen Londen. In Londen was het geen vegetarisch feestje. Maar mijn vriendinnetje had beloofd thuis te koken. Dus ik dacht, nou, dat zal wel vegan worden. En het was een kikkererwtenstoof, de stuw. Ook wel bekend van Alison Roman. En die was helemaal vegan, totdat op het allerlaatste moment een schep yoghurt overheen ging. Dus het werd hem toch niet, dus ik moest verder graven. Maar het was de dag voor Londen. En toen hebben we de koelkast leeggekookt en taco's gemaakt daarmee. En dat was top.
Oké, en de luisteraars die weten nog niet wie is. Dus deze stem hoort bij Daan, ja. Daan van Kooten, van de kookboekhandel. Je eet thuis dus regelmatig plantaardig of bijna plantaardig?
Zeker, ja. Ik kook zelf heel veel vegetarisch of dan ook soms vegan.
En waarom?
Naarmate ik ouder word, merk ik daar steeds meer behoefte gewoon aan heb. Ook minder zin in vlees. Ik ben eigenlijk wel gestopt met supermarktvlees.
Naarmate je ouder wordt. Je bent verreweg de jongste aan tafel. Denk,
ja.
1,32?
36.
36?
Ja. Oh. Ik laat zo ook graag een boek zien wat ik heb meegenomen. Want daar is mijn kookboekavontuur ook deels begonnen. Dat was bij de wens om meer vegetarisch te gaan eten. Daar had ik zelf geen inspiratie voor. Ik was eerst een supermarktinloper. En dan kom je gewoon vrij snel bij dat vleesgedeelte. En dat was dan het hoofdingrediënt waar je het omheen bouwde. Dus ik had inspiratie nodig en een kookboek gekocht en dat helemaal uitgekookt.
En Matthijs, wanneer heb jij voor het laatst vegan gegeten?
Ja, ik maak veel pasta's die alleen met groenten zijn en dus vegan. Want er zit geen kaas en geen room en geen eieren bij.
De laatste AOP?
Een AOP met courgettebloem, dat is mijn laatste, inderdaad. Oh. Mijn laatste vegetarische pasta, dat was vorige week, inderdaad. Ik maak voor de rest heel veel groentegerechten altijd. Weinig zetmeel, maar er zit de kinderen zijn vooral erg gehecht aan het stukje vlees op een of andere manier. Als ik zeg vanavond eten we vegetarisch of veganistisch, dan krijg ik hele rare blikken nog steeds.
Hoe oud zijn je kinderen?
11 en 13, dus dat bewustwording moet nog een beetje komen, geloof ik. Maar ik mis het zelf niet als je het niet eet.
Nee. Ik heb mezelf wel wat op de hals gehaald, want ik moet nu 2 mensen introduceren. Ik begin bij jou, Daan.
Ja.
Ik moet je feliciteren. Vorige week vierde je de eerste verjaardag van jouw winkel.
Klopt, ik ben nu een jaar en een week ongeveer winkelier.
Ja, en dat is de kookboekenhandel op de Haarlemmerdijk. Die bestaat natuurlijk al veel langer. Maar een jaar geleden nam jij, die mag toch wel zeggen, legendarische speciaalzaak over van Jona Freud.
Klopt. Toen ik het overnam had ik zelf nog eigenlijk niet het idee wat voor status die winkel eigenlijk in de stad had. Maar ik heb wel heel erg omarmd en ben ook heel trots om in het rijtje van vorige eigenaren te staan. Want voor Jona, die het by far het langst heeft gedaan en echt wel het gezicht van de winkel is. Ik denk 33 jaar heeft hij het gedaan. Mm-hmm. Toen was Johannes van Dam kortstondig eigenaar.
Ja, toch ook wel een jaar of 6, 7 geloof ik.
Ja, toch een paar jaar op de Rundstraat. En daarvoor de oprichter Titia Bon, die eigenlijk de eerste kookboekwinkel ter wereld heeft opgericht. Dus dat, nou, al met al is een keurig rijtje.
Is dat informatie die je het afgelopen jaar je eigen hebt gemaakt? Of wist je dat toen je reageerde op? Waar reageerde je op? Een artikel in de krant?
Een noodkreet op AT5 eigenlijk. Die werd me doorgestuurd. Ik had al langer de behoefte om een plek voor mezelf te hebben. Een winkel waar ik ook een beetje mijn eigen ding kan doen. En iemand zei, ja, deze winkel is te koop. Is het wat voor jou? En het idee liep me echt niet los. Ook al heb ik er wel echt wel een maand over gedaan om de knoop door te hakken. Want ja, een boekwinkel, het is toch wel spannend. Maar blij dat ik het wel heb gedaan.
Ik heb ter voorbereiding volgens mij dit filmpje op AT5 gezien.
Ja.
En in dat filmpje zegt Jona Freud hoe vreselijk het is om zo'n winkel te hebben, toch?
Dat weet ik niet precies. Ik weet wel, in het Parool had ze ook een afscheidsartikel. Ja, uit elke alinea droop wel dat het goed was om te stoppen. Laten we het zo zeggen.
Ja, maar dat ontmoedigde jou niet?
Nee, ik kan me voorstellen dat als ik dit ook 30 jaar doe, dat dat anders is. Ik geloof altijd wel dat je frisse energie in de zaak moet hebben. Ja.
Nou, je noemde ze al excentrieke voorgangers. Tizia Boudon heb ik nooit gekend. Maar van Johannes was bekend dat hij meer van zijn boeken hield dan van zijn klanten. Hij schijnt zelfs klanten te hebben gehad die hij te dom vond om überhaupt boeken aan te verkopen. Jona kon ook nogal nukkig achter het tafeltje zitten en joeg haar klanten soms gewoon met haar blik naar buiten. Wat was de vraag die ik daarbij had bedacht?
Of ik ook zo nukkig ben. Of dat ik het daarom heb gedaan.
Nee, het waait er nu een hele andere wind. Ik kijk naar mijn blaadje, staat er helemaal geen vraag bij. Maar waait er nu een heel andere wind door de koopboekhandel?
Nou, vind ik moeilijk te zeggen, maar de verhalen ken ik. En er zijn al mensen die ook zeiden, vroeger durfde ik hier niet naar binnen. Nee. Maar dan kunnen we wel erom lachen. En ik kan het supergoed vinden met Jona, laat me dat zeggen. En ze is echt een onuitputtelijke bron van kookboekenkennis. En is nu ook een boek aan het schrijven over de 50 kookboeken die het Nederlandse kooklandschap hebben veranderd en zo. En nou, als iemand dat moet schrijven, dan is zij dat. Maar nee, ik denk wel, er hangt een hele open, fijne sfeer in de winkel nu.
En ik begreep, Matthijs, dat jij ook weer een band hebt met Jona.
Ja, Jona heeft eigenlijk mij een beetje gered tijdens een verbouwing dat wij ons huis 4 maanden uit moesten. Toen heb ik op Facebook een soort oproep gedaan van, heeft iemand voor 4 maanden een huis waar ook 2 kinderen bij passen de helft van de tijd? En toen kwam Jona eigenlijk met een aanbod van, nou, je mag wel bij mij op de boot. Zij heeft een prachtige woonschip op het Prinseneiland. En zij had zelf een soort extra lange vakantie voor zichzelf geregeld. Dat Wim haar man ook mee moest en niet anders kon, zeg maar. En wij mochten 4 maanden op die boot verblijven. En dat was, nou, was geweldig. In de zomer aan het water, kinderen van de brug afspringen. Heerlijk.
Nou, Jona heeft een hart van goud. Als ik ergens moet onderduiken ooit, dan is Jona de eerste bij wie ik aanklop. Maar Daan,
ja,
even terug naar de winkel. Je vertelde dat je een plek voor jezelf wilde.
Ja.
Maar waarom dan uitgerekend een kookboekenwinkel?
Het is een moeilijke vraag ergens. Want ik ben geen kookboeken-nerd van nature.
Hoeveel had je er thuis op de plank staan?
Ik denk 20. Dus wel
boven gemiddeld?
Wel boven gemiddeld, ja, zeker.
Want hoeveel heb jij er thuis op de plank, Matthijs?
Echt heel veel. Ja. Meters, ja. Ja, ik spaar dat echt ook. Ik ben ooit begonnen met Amazon.com, omdat in Nederland, ja, je had wel Jona, maar ik was veel meer op zoek als kok, veel meer op zoek naar Amerikaanse kookboeken van Amerikaanse restaurants. En dat was er toen eigenlijk nog niet zo heel erg. En toen kon je moest een creditcard hebben, dus dat heb ik voor mezelf geregeld. Dan kon ik online boeken kopen. Dus dat is ooit daar begonnen. En dat is nog iets, probeer nog steeds van alle restaurants die ertoe doen, die een kookboek uitbrengen, probeer je dat toch altijd wel te kopen. En het is eigenlijk een soort archief van wat er op dat moment in de wereld culinair gebeurt, zeg maar.
Mm-hmm. Ja, dat was bij Daan in de winkel geweest.
Nog niet, nee. Nee, nee.
Wel behoorlijk veel.
Noem eens een titel, een Amerikaanse titel, die jij hebt staan en die Matthijs in huis moet hebben. Kijken of Matthijs hem heeft. Ja.
Oeh, zet je me even on the spot. Nou, het boek van 11 Madison Park.
Ja. Ja, die heb ik natuurlijk.
Alinea.
Ja. Ja.
Had je ook kunnen weten. Dat
ja, dit zijn wel de voor de hand liggende. Ja,
kom een keer, ga een keer langs bij Daan.
Ja, sowieso.
Want je moet de middenstand helpen en niet online.
Nee, maar ik koop tegenwoordig ook niet meer. Dat was vroeger. Ik koop tegenwoordig, nou, soms koop ik wel eens iets op bol.com als er een op zaterdag een Hiskie iets leuks schrijft over een kookboek, zeg maar, dat haar inspireert. dan ben ik wel eens zo makkelijk dat ik dat gewoon meteen online bestel. Omdat ik denk van, anders vergeet ik het, zeg maar. Maar naar jou, dat ik jou vorige week even sprak, dacht ik wel van, ah, dat is leuk. Want dat dan heb je iemand waar je die jou ook een beetje mee kan nemen aan dit is allemaal te krijgen. Dat is soms veel moeilijker te vinden met de algoritmes die op van die koopsites aangeboden worden.
Als je nu bij me binnen zou stappen, inderdaad, dan hoor ik wel dit verhaal aan. En dan ga ik meestal zelf ook gewoon langs die kasten lopen. En dan zie ik bijvoorbeeld, oh ja, California Soul. Ja. Dat is een boek, Zuid-Amerikaanse keuken. Maar iemand die dat juist met hele verse producten doet uit Californië. Nou, dat zou ik nog bij je klaar liggen. En dan heb ik een stapeltje van 4, 5 boeken. Ja. Geef ik je een kop koffie. En dan heb je gewoon een half uurtje om te kijken. Ja, welke boeken neem ik mee en welke laat ik liggen.
Ja, dat kopje koffie. Mm-hmm. Is dat iets wat jij hebt ingebracht waarvan jij dacht, nou, ik ga het anders doen. Ik ga bijvoorbeeld koffie serveren. Wat zijn überhaupt dingen die jij anders bent gaan doen?
Ik begon eigenlijk met best wel wat veranderingen. Ik wilde het meer cureren. Dus meer boeken die ik alleen maar mooi en goed vond. En dan dat aanvullen met een assortiment aan producten, servies, natuurwijn, kop koffie, broodjes. Eigenlijk een hele fusion levendige zaak.
Dus je hebt ook een culinaire achtergrond, hè?
Ja, ik heb gewerkt bij een Italiaanse traiteur. En daar verkochten we koffie van Trujillo. Ik heb hun meteen gebeld van ik wil een eigen zaak beginnen. Kan ik de koffie meenemen? Nou, vonden ze geweldig eigenlijk. Hebben we me bijna die hele machine gesponsord. En gewoon zo blij waren ze dat we nog een plekje in de stad hadden. En ja, ik heb ook hele vriendelijke Italiaanse prijzen. Kom zeker allemaal langs om te proeven, want het is gewoon hele goede koffie.
En die broodjes?
Broodjes van Gebroeders Niemeyer. Vond ik leuk, want die hebben natuurlijk ook een heel mooi kookboek over brood. Dus ik probeer altijd, als het kan, wel een connectie te maken. En het zijn gewoon 3 simpele broodjes.
Oké, okay. Nee, want toen jij begon te vertellen, ik weet niet of jij dat ook had, Matthijs, dacht ik dat je iets ging vertellen. Ja, ik had er allemaal plannen, maar dat is er niet van gekomen. Maar van gekomen.
Nou, dat is er allemaal nog wel. En dit sluit ook aan op wat je eigenlijk eerder vroeg, van, nou, was jij zo'n kookboekenerd? Nee, maar ik wist wel dat mijn interesse er lag en dat ik er veel van wilde gaan leren. En eigenlijk dagelijks komen er mensen binnen, zoals Matthijs, die zeggen, hey, ik heb eigenlijk al meters aan boeken. En ik probeer er eigenlijk alleen maar van te leren en heb dat ook veel gedaan. En wat ik al vrij snel door had, ja, je kan het wel allemaal cureren naar je eigen smaak, maar je moet gewoon echt boeken voor iedereen hebben. En er zijn heel veel boeken met weer een eigen thema. En overal is eigenlijk wel vraag naar. Dus inmiddels, ik denk dat het assortiment is bijna verdubbeld sinds ik openging. En dat is wel ten koste gegaan van heel veel wijnen bijvoorbeeld. Dus je hebt maar beperkte ruimte. En het is nu eigenlijk wel weer gewoon volledig speciaalzaak kookboeken geworden. Met wel een leestafel voor koffie en je kan een broodje eten. Er komen ook echt mensen alleen voor de koffie. Het is natuurlijk...
Echt?
Ja, zeker.
Ja, buurtbewoners.
Buurtbewoners. Ja.
En die mogen dan ook gewoon een kookboek uit de kast pakken voorbij het kopje koffie? Of heb je daar niet genoeg inkijkexemplaren voor?
Nou, boeken mogen gewoon gepakt worden. Ik vertrouw mensen ook heel erg dat ze goed omgaan met de boeken. En dat is in een jaar tot nu toe altijd goed gegaan.
Ja, nog geen kookboeken met koffievlekken?
Nee.
Heb jij ook een webwinkel?
Nee.
Echt alleen fysiek?
Ja, maar het is echt wel de bedoeling dat die er snel komt. Ja, er is nu wel een website, kookboekhandel.com. En dan kan je mij e-mailen welk boek je wil hebben. Ja. Het is echt een verschrikkelijk systeem. Je moet het eigenlijk gewoon offline zetten. Want er komen alleen maar aanvragen voor boeken die uiteraard niet meer op Bol verkrijgbaar zijn. Ja. En dus eigenlijk gewoon uit de roulatie zijn. Mm-hmm. Dus ik ben heel veel nees aan het verkopen. En als ik iets vervelend vind, is het nees verkopen.
Je hebt geen tweedehands afdeling.
Er is ook een tweedehands afdeling. Ja, maar pareltjes worden daar ook snel uitgevist. Je hebt ook zeker mensen die inderdaad gewoon binnenkomen en die even gewoon langs de tweedehands gaan. En dan wanneer ze dat gescand hebben, dan... Nou, neem ze of wat mee of niet.
Ja, ik sprak Jona vanochtend nog even. En die vertelde me dat ze gelijk voor je jeugdige enthousiasme viel. Toen jij je meldde daar. En dat ze ook vindt dat je het heel goed hebt gedaan. En daarbij noemde ze vooral één ding. Dat het hele culinaire wereldje best wel een klein ons kent ons wereldje is. En dat jij je opzienbarend snel en goed hebt ingewerkt in die wereld. Hoe heb je dat gedaan?
Ik denk dat dat heel erg twee kanten op werkt. De eerste dag dat ik openging, kwamen er al meerdere kookboekschrijvers langs bijvoorbeeld. Om gewoon succes te wensen. Dat is grappig, want ik zat dus niet in dat wereldje. Dus Samuel Levy kwam binnen, had ik best kan mogen herkennen. Maar die moest zich wel even voorstellen. En dat je achteraf denkt, ja, dat had ik beter kunnen doen. Ja, ik denk dat ik over het algemeen wel makkelijk connect met mensen. En door gewoon open te zijn en geïnteresseerd in mensen te zijn. En dat ben ik ook.
Ik zie ook vaak bij boekpresentaties, bij diners die worden georganiseerd.
Ja.
Daar probeer je zoveel mogelijk naartoe te gaan.
Nou, als ik uitgenodigd word, zeker. Is ook hartstikke leuk. We waren niet echt op een vegan-vriendelijke workshop van Joris Beidendijk, zijn nieuwe boek laatst.
Ja, ik ken Joris goed, we zijn stalgenoten, maar ik was daar ook heel nadrukkelijk niet uitgenodigd.
Ja, nee, er werden wel echt eenderkarkassen geperst. Ja. Sorry.
Nee, ik heb het gezien.
Heb jij veel boeken over kunnen nemen van Jona toen je het overnam? Want het verhaal was toen, volgens mij, toen ik haar voor het laatst sprak, was alles gaat naar Joris Beidendijk, zo'n soort opmerking. Ja. Maar er was nog wel stok over voor jou om te beginnen? Volgens mij
was dat interesse. Een plan omdat ze toen nog niet wist dat
nee,
ze
precies,
aan winkel
want dat
verkopen.
Nee, precies, want dat was inderdaad toen het
ja. Beide zijn waar. Ja. Ze heeft haar privécollectie boeken. En die lagen achter in de winkel. Ja. En die zijn allemaal, die liggen nu in het restaurant Rijks.
Nou, wat cool.
Als je daar bent, kan je de bediening vragen van mogen we dat zien? En dan gaan er kasten open en dan staan al die boeken daar. Maar er was ook gewoon nog heel veel over. En zij heeft heel bewust, ze is met kerst 2022 gesloten. In december niet echt meer ingekocht. Maar er was nog wel een restpartij en die heb ik wel overgenomen.
Zijn er daar nog boeken van die je maar niet verkocht krijgt?
Uiteraard. Ja, ja die zijn er.
Ja. Laten we even naar afgelopen jaar kijken. Ik heb je gevraagd om wat boeken mee te nemen.
Ja.
Allereerst, en zeg maar alsjeblieft dat het niet simpel is. Wat is het best verkochte boek van jouw eerste jaar?
Simpel doet het wel altijd goed. Ik wil er wel wat over zeggen ook. Omdat het een speciaalzaak is. En ik weet dat jij ook in een cd-winkel hebt gewerkt. Dus ik ben benieuwd hoe jij dat deed. Maar ik raad mensen nooit een Otto Lengi boek aan. Ook al vind ik het hele goede boeken. Maar ik denk als je in een speciaalzaak komt, dan wil je ook iets speciaals mee naar huis nemen.
Als iemand binnenkomt en zegt, ik heb nooit een kookboek gekocht, weet er ook niks van. Maar ik ben op zoek naar de Midden-Oosterse keuken. Ik hou ontzettend van hele lange recepten. heb jij een boek voor mij?
Dan ga ik met TLV natuurlijk.
Nee, ik heb niet hele lange recepten.
Nee, ik zit je te dollen.
Nee, maar ik begrijp wat je bedoelt.
Je snapt wat ik bedoel.
Tuurlijk.
Ja, tegelijkertijd als mensen hem zelf vragen of pakken, zou ik dat altijd zeggen. Ja, de modernste klassieker van het moment. Dus het is een goede aankoop.
Ja, maar omdat je, dat spreek je niet uit, maar je vindt dat je een andere rol hebt binnen
tuurlijk,
de kookboekenmarkt.
Je bent echt een gids.
En jij wil de pareltjes, de onontdekte pareltjes, de alternatieve boeken aan.
Nou, die wil je ook wel zeker ook aanbieden. Ja.
Met een voorliefde voor Nederlandse auteurs? De auteurs die bij je binnenlopen op de eerste dag dat je open gaat?
Ik wil gewoon de klant het beste boek geven. Ja, dat hij het meest tevreden is. En waar ik ook uiteindelijk denk ik, ik raad ook iedereen echt aan niet online te kopen en naar een winkel te gaan. Want in tegenstelling tot een roman, waar je daar kan je niet even een hoofdstuk lezen en denken, ja, dit ga ik lezen.
Mm-hmm.
Kan je door een kookboek echt bladeren.
Ja, maar
dan kan je echt het
bol.com wel wat op bedacht. Heb je ook inkijkexemplaren?
Is niet hetzelfde, denk ik.
Nee, want dan bepaalt de schrijver of uitgever wat je te zien krijgt natuurlijk.
Ja.
Maar goed, wat was het best verkochte boek afgelopen jaar?
Ja, ik kwam redelijk laat uit, maar was echt niet, was echt niet aan te slepen. Dat was Toscanini van Maud Moody en Leonardo Pacenti.
Alles komt samen hier, want op de voorkant staat de AOP die Matthijs vaak eet. Het is het restaurant waar jij ook.
Mijn laatste chefsfunctie, inderdaad. Ja,
en Leonardo hebben we twee afleveringen geleden hier aan tafel gehad.
Hoe lang heb je daar gewerkt?
Ik heb er een jaar gewerkt uiteindelijk. Toen hadden we ondertussen mijn lievelingsleverancier daar voor de wijn, Rob Verkerk, overgenomen.
Maar toen was er nog geen winkel?
Toen was er nog geen winkel, nee. Die is pas na 2 jaar ben ik daar pas mee begonnen. We waren eigenlijk alleen horecaleverancier.
Maar als je een horecaleverancier overneemt, waarom begin je dan toch een winkel?
Het was omdat we ook vonden met een horecaleverancier, dat is zo'n naam die een beetje in de lucht hangt. Maar er zit weinig, je hebt dan een website, maar er zit niet zoveel gevoel bij. En een fysieke plek waar mensen langs kunnen komen, daar kun je veel meer laten zien van jezelf en wat je belangrijk vindt. En kun je ook veel meer een gids zijn, zoals jij ook bent in jouw kookboekenwinkel. Wij doen alleen Italië.
En waarom alleen Italië? Wordt daar de beste wijn gemaakt?
Nee, ik ben ook geen niet speciaal een Italofiel. Maar het is wel zo dat in Italië gebeurt er zo vreselijk veel. Het is een land waar al heel lang wijn gemaakt wordt. Maar tegelijkertijd is het een heel jong wijnland. Omdat er eigenlijk een voortdurende revolutie gaande is in allerlei regio's. Waar nog steeds nieuwe druivenrassen ontdekt worden. En van nieuwe druivenrassen dus wijn gemaakt wordt. En ze moeten heel erg ontdekken hoe je dat dan doet. Want dat is per ras anders hoe je daar wijn van maakt.
Veel in het noorden ook. Hè? Ik heb bij jou echt kennis gemaakt met Friuli.
Friuli en Zuid-Tirol of Alto Adige. Ja. We hebben natuurlijk... We hebben in wezen bijna alles behalve Molise en Calabria, geloof ik. En voor de rest, want we mogen niet te veel hobby's. Want je moet ze uiteindelijk ook allemaal verkopen. Dat ik kan er niet alleen maar naar kijken. Dus wij doen natuurlijk de bekendere rassen als bekendere regio's. Als Piemonte en Toscane doen we veel. Maar we hebben ook grote liefde voor Friuli, wat nog steeds onderbelicht is. Mm-hmm. Maar waar waanzinnige wijnen gemaakt worden. En daar was die winkel is eigenlijk de kant waarin dus de consument die de wijn drinkt in een restaurant, die kan hem bij ons in de winkel komen kopen.
Ja, en wel iets hoger in het segment. Geen supermarktprijs. Wat kost een gemiddelde fles bij jullie?
Nou, het begint bij €1 of €8. Mm-hmm. En dan hebben we heel veel moois tussen de €10 en €25, zeg maar. Maar dat is inderdaad, en dan daarboven hebben we nog meer moois. Maar het grootste gedeelte ligt tussen de €10 en €25. Ja. Euro.
En je winkel heet Enoteca Sprezzatura.
Ja.
Vernoemd naar een heerlijk Italiaans begrip uit de Renaissance. Weet jij wat het betekent?
Helaas niet.
Nee, dat is wel een mooie.
Ja, Sprezzatura is eigenlijk niet te vertalen. Het is een soort levenskunst. Ogenschijnlijk moeiteloos meesterschap.
Mooi.
Waarin je dus een talent hebt of in iets heel goed kan doen. Dus dat is ooit op de cultuur van toepassing geweest, dat je een waanzinnig mooi kostuum of gewaad maakt, waarop het lijkt alsof het jou geen enkele moeite heeft gekost om dat te doen. Je doet dat op een hele, je laat je daar ook niet op voorstaan, maar ondertussen is degene die dat aan heeft, is zo waanzinnig afgekleed dat dat voor iedereen opvallend is, hoe mooi dat is.
Ja, het heeft ook iets heel nonchalants. Je bent er ergens heel erg goed in, door heel veel talent of doordat je heel erg hard hebt gestudeerd erop. Maar je doet het allemaal voorkomen alsof het je geen enkele moeite kost, alsof het allemaal vanzelf gaat.
Ja, nou en eigenlijk wil je, als je met mensen werkt, of het nou een loodgieter is of een wijnproducent, je wil graag dat die Sprezzatura heeft. Dus dat hij ergens heel goed in is, maar dat dat niet bij de wijn bijvoorbeeld een grote oprijlaan en een hele grote chique kelder betekent niet dat ze daar goede wijn maken, zeg maar.
En geldt dat ook voor de drinker? Moet je met een zekere nonchalance drinken, maar ondertussen stiekem wel heel veel weten over de druiven en het gebruikte hout?
Nee, mijn Sprezzatura staat bij mij, staat dat voor mijn producenten, zeg maar. Die hebben een Sprezzatura. Het gaat ook niet over mij, dat ik Sprezzatura heb, maar okay. Het gaat over mijn producenten. Die op allerlei plekken zitten, maar ook in Barbaresco. En dan zit je gewoon bij hun aan de keukentafel, zit je de nieuwe jaargang te proeven. En dan zeg je, god, wat je het lekker vindt. En dan zijn ze nog allemaal nog steeds heel bescheiden. Van, god, dankjewel, god, wat aardig van je. Maar die wijn die staat dan wel over de hele wereld op de kaarten van allerlei sterrenzaken. En iedereen wil dat hebben. En het is daar gewoon niet te merken dat ze zich dat beseffen. Maar dat het gaat allemaal met een enorme
Sprezzatura.
En daarom heet ik zo.
Ja, het zijn gewoon ook boeren, hè?
Uiteindelijk zijn het fruitboeren natuurlijk. Ja, ja.
Gaan we toch wel even terug naar jou, Daan. Want we hebben pas één kookboek liggen. Ik pak even het appje erbij waar ik jou vroeg om het best verkochte boek mee te nemen. En mijn tweede vraag was het best verkochte vegan kookboek.
Oh, absoluut, ja.
Dat vinden wij natuurlijk heel erg leuk om te weten in de Vegan Lekkerbek.
Het best verkochte vegan boek was denk ik Nistissima van Georgina Hayden. Komt dit jaar ook met een nieuw boek uit over Griekenland. En het is traditioneel vegan uit de Mediterranee en omstreken.
Dat zegt mij helemaal niks.
Het is een boek wat ik zelf graag aanraad. Eigenlijk om de simpele reden dat voor mij goed vegan eten, en dat wisselt echt wel per persoon, maar het is eigenlijk inderdaad wat traditionele klassieke groentegerechten.
Pannenkoeken met tahin, kaneel en kaarsstroop.
Druk gebladerd meteen.
Ja, praat rustig door. Mini aubergines met walnoten en chilipeper.
Ik denk dat ik toen ik de winkel overnam, stonden er nog veel boeken op de plank die zich heel erg focusten op wat je niet kan eten als vegan. En ik denk nooit echt dat daar de oplossing zit. Want dan ben je iets aan het eten waar je dus eigenlijk nog naar verlangt. Mm-hmm. Of omdat je dus voelt dat je dat iets niet mag. Maar ik ben altijd veel meer van laten zien van hoe je het beste uit groenten kan halen op een meer traditionele manier.
Is dit dan ook een boek dat je misschien aanraadt aan iemand die zegt van ja, ik hou erg van Otto Lengi, maar ik wil een keer wat anders?
Dat zou kunnen, want het heeft randjes Midden-Oosten in het. Qua de Mediterranee zit het zeker meer aan de Griekse, Cypriotische, Turkse kant.
Hier Fattoush, dat is ja. Libanees van huis uit, met granaatappel.
Nou, het zit een beetje in die hoek. Dus dat zou inderdaad goed kunnen.
Ja.
Maar ik zou ook graag meteen een ander boek erbij willen pakken. Het boek wat ik het beste kookboek vond van vorig jaar. En dat is een vegetarisch boek waar eigenlijk bij 99% staat hoe je het veganized. Dus ik zou ook zeggen dat dit vegan is.
Mm-hmm.
Dit was Tenderheart.
Tenderheart. Van wie is het?
Hattie Louie McKinnon.
Ja,
heeft de eerste boeken uitgebracht als Hattie McKinnon. Maar die is iets meer naar de roots gegaan. Haar vader was een Chinese immigrant naar Australië. En die werkte daar bij groente als groenteplukker en als groenteverkoopman. En die kwam altijd thuis met seizoensgroenten. Dat mm-hmm. vind ik, dat merk ik zelf, heel belangrijk. En in dit boek behandelt ze haar 20 favoriete groenten. En dat vind ik ook een hele prettige manier van een kookboek. Want soms heb ik zin in spruitjes. En dan vind ik het prettig als er 8 recepten zijn die me inspireren om die spruitjes op een andere manier klaar te maken.
Ja, net zoals in het laatste boek van Marie Maris, die ja, we hier vorige keer te
Marie Maris,
had.
Het boek Groente verkoop ik veel.
Ja?
Daar raad ik heel veel aan. Ja, zeker.
Ik vind de cover van dit boek...
Dat vind ik niet zo.
En heel lelijk.
Ja.
Een gezichtje gemaakt met groenten. Maar het heeft ook een soort jaren 80 shine erover. Zie je wat ik bedoel?
Ik zag hem alleen maar op zijn kop, maar het is vreselijk.
Ja, het heeft een soort het klokhuis
gehalte. Never judge a book by its cover.
En wat ik alleen wel erg ga beginnen aan de cover, hij is heel erg groen-geel. En als je eigenlijk gewoon even zo langs alle recepten gaat in noodtreinvaart, dan zie je dat je heel veel die kleuren ook hebt. Dat vind ik een grappig.
Leuk. Zwaar boek ook.
Ja, 2 zwaar, kilo.
Ja, dik papier.
Ja.
Wil ik nog 1 kookboek? En wel in de categorie het allerslechtste kookboek van het afgelopen jaar.
Ik heb nu 2 Amerikaanse boeken die ik nog even snel langs wil.
Je dacht, ik ga niemand dicht bij huis schofferen.
Als je het wilt doorvragen, zouden we naar Nederlands, dan doen we de Nederlandse. dit boek werd best wel hoog aangeprezen op eindejaarslijstjes in de States. En het heet Let's Eat van Dan Pelosi. 101 recipes to fill your heart and home. Nou, dat willen mensen nog meer. Het is een beetje Italiaans-Amerikaans. En ik laat nu een foto. Ja.
Jesus.
Een
broodje met 600 lagen.
Ja, echt verschrikkelijk.
Van alles en nog wat.
En ik vind dit ook heel heftig opgemaakt. En het is eigenlijk, het is allemaal niet zo lekker. Een boek wat ik graag meer had verkocht, maar wat ik denk dat er in totaal 4 of 5 heb verkocht, is Unreasonable Hospitality.
Mm-hmm.
Dat is van Will Guidara van 11 Madison Park.
Mm-hmm.
En hij deed...
Is het voor de of na de omwenteling?
Nou, ze zijn uit elkaar,
dus,
inderdaad.
Dus ook een plantaardig koopboek.
11
Madison Park was
klopt.
Een New Yorks... 3-sterren restaurant dat tijdens corona van het ene op het andere moment helemaal plantaardig is geworden en desondanks het 3-sterren heeft behouden.
Klopt.
Maar wat bedoel je, ze zijn uit elkaar?
Hij is samen met Daniel Hamm. Daniel Hamm is de chef van het restaurant en hij deed de voorkant van het restaurant. En mijn invulling is dat ze uit elkaar zijn gegaan nadat het een plantaardig restaurant is geworden.
Oké. Okay.
Ja, maar hij heeft ze goed uitgekocht en dus helemaal niet verdrietig verder. Maar hij gaat heel erg over hoe gastvrijheid belangrijk is voor je winkel. Dat kan ook in een wijnzaak van belang zijn. Kan ook in een kookboekenzaak van belang zijn. Het is eigenlijk een soort managementboek. Maar hij vertelt ook over het hele avontuur van 0 sterren naar het beste restaurant ter wereld mm-hmm. worden. Wat gewoon een interessant verhaal is.
Ja, er staat geen recept in. Het is een culinair leesboek.
Inderdaad.
Ik wil eigenlijk zo van jou, Matthijs, ook wel even horen welke wijn dan bij jou het beste verkoopt.
Ja.
Denk daar even over na. Dan wil ik van jou toch horen
ja.
welk Nederlands kookboek in jouw ogen het zwaarst overschat is.
Ja, ik ben eigenwijs. Ik ga hem toch anders formuleren. Ik vind een boek vooral slecht wanneer het niet belooft wat er op de cover staat.
Mm-hmm.
Dus het boek van Sylvia Witteman wat dit jaar uitkwam.
Ja.
Dat heet Eten voor wie nog geen ei kan bakken. En ik was super blij toen dat boek uitkwam.
Omdat jij vaak mensen in de winkel hebt
klopt.
Die nog geen ei kunnen bakken.
Van, hey jongens, mijn oom is gescheiden. Die woont nu, is 50 en die woont alleen. En hij kan helemaal niet koken. Ik zou het boek ook heel zelf graag maken, merk ik nu al. Want het is echt een interessante gat.
En er zijn er wel studentenkookboeken, maar die oom van 50, die wil je geen studentenkookboek
geven. Studentenkookboek, inderdaad, dat is denk ik sowieso, dat is gewoon ook uit. Hè? Dan pasta pesto en dan staat er zo allemaal lollige biergrapjes tussendoor.
Ja.
Nee, dat is niet meer, nee, dat is niet meer grappig.
Die man is in de rouw, die ga je dat niet geven.
Nee, dat ga je niet geven. En je gaat hem ook niet een soort basisboek geven als de Wanneer, waar allemaal...
Maar Sylvia maakt niet waar wat de achterflap belooft.
Nou,
wat de titel belooft.
Nou, vind ik niet. Ik vind er zijn geen plaatjes in het boek. En Sylvia, het is wel een leuk boek. Zij schrijft natuurlijk als een van de beste over eten. Dus als je er eenmaal voor gaat zitten en gaat lezen. En dan heb je ook nog wel zin om het te gaan maken. Maar het is toch al wel snel op bladzijde 10, bij wijze van spreken, buffet met chimichurri. En dan denk ik, ja, dit is niet die sweet spot waar we op moeten zitten. Dus dat maakt, ik heb hem bijna niet verkocht. En dat is wel jammer.
Al is het maar omdat er niemand zo leuk over eten schrijft als Sylvia Witteman. Überhaupt niemand zo leuk kan schrijven als Sylvia Witteman.
Ja.
Maar Matthijs, jij hebt ondertussen even kunnen nadenken. Wat is de populairste wijn in jouw winkel?
Ik denk dat het de wijn waar het allermeest, of de druif waar al het meest naar gevraagd wordt, is Primitivo, denk ik.
Echt waar?
Ja.
Dus dan heb je echt wel ingelezen klanten.
Nee, dat is gewoon een wijn die je vaak betaalbaar tegenkomt en waar niemand zijn hoofd aan stoot. Dus daar is vraag naar. En Pinot Grigio natuurlijk.
Nee, maar komen mensen binnen en zeggen, heb je voor mij een Primitivo? Of precies, omschrijven ze het soort wijn waarvan jij zegt, oh, dan moet je een Primitivo hebben.
Specifiek als ze naar druivenrassen vragen, dan is het echt ik ben op zoek naar een rode wijn.
Mm-hmm.
Nou, dat moet je dan een soort van gaan kaderen van wat ze dan precies lekker vinden. Dus dan komt het heel vaak bij Primitivo terecht. En wat ik dan wel vaak probeer is om ze dus niet met Primitivo de deur uit te laten lopen, want dat hebben we uiteraard ook. Maar met
zou ook een Montepulciano d'Abruzzo kunnen doen.
Ja, of een Nero di Troia uit Puglia. Daar stuur ik ze heel vaak naartoe, omdat het dat geeft net even wat meer smaak en beleving, zeg maar. En bij Pinot Grigio is dat eigenlijk een beetje hetzelfde. Meestal weet je dan dat ze eigenlijk iets op zoek zijn wat gewoon fris is en kruidig en waar je hoofd niet aan stoot. Dus kun je ook naar een suave toe of naar een
ik bedenk me ineens iets. Sorry dat ik je onderbreek. We gaan even een spelletje spelen. Moet je meteen antwoord geven? Want ik denk dat de gemiddelde Nederlandse wijndrinker veel vertrouwder is met Franse wijn dan Italiaanse wijn. Chianti zullen de meesten wel kennen. Prosecco natuurlijk. Suave misschien. Pinot Grigio. Maar dan heb je het ook wel gehad, denk ik. Ik ga wat, en ik heb dit niet van tevoren bedacht, maar ik ga wat Franse klassiekers noemen.
Ja, aha.
Dan wil ik weten, wat moeten mensen kopen als ze een Italiaans alternatief willen?
Ja.
Ready?
Ja hoor.
Ja, een Haute Médoc de Bordeaux.
Kan je naar eigenlijk heel klassiek Toscane Carmignano toe, met een beetje ouderwetse signatuur, of hetzelfde druivenras uit Friuli?
Ja, korter wil ik, mand. Gewoon
Carmignano, ja.
Chablis.
Grechetto.
Sancerre.
Sauvignon uit Friuli.
Pinot Noir uit de Bourgogne.
Pinot Noir uit Alto Adige.
Riesling uit de Elzas.
Greco di Tufo uit Campania.
Champagne.
Franciacorta.
Een vin jaune uit de Jura.
Dichtstbij is Vernaccia di Oristano van Sardinië.
Nooit van gehoord. Een Beaujolais.
Vernaccia, denk ik.
Een lichte rosé uit de Provence. Ja, ik koop altijd Aux.
Ja, het is echt het moeilijkste, omdat dat soort lichte rosé wordt er in Italië eigenlijk niet gemaakt. Dus dat is echt een hele lastige. Als je Bandol zegt, dan zeg ik Costa Amalfi. Maar hele lichte rosé, dat is in Italië geen. Er is ook weinig rosé-traditie in Italië.
Wat drink jij op het terras over een paar weken als de eerste echte warme lentedag zich aandient?
Oeh. Ja, dan drink ik toch inderdaad iets uit Südtirol, Alto Adige. Dus iets van Kerner of Müller-Thurgau of Weissburgunder, denk ik. Of uit Campania, die maken waanzinnige wit van Greco en Viano.
Oké, dan als laatste nog een dessertwijn. Laten we zeggen Sauterne.
Ja, en er is niet een
kom, mand.
Ja, maar ik weet het niet. Picolit.
Wat is dat? Een dessertwijn?
Ja, een dessertwijn. Uit Friuli. Nou, Sauterne heeft natuurlijk nobele rot gehad. En dat heeft Picolit niet. En er is wel een gebied in Romagna waar ze het wel maken. Dan heb je Albana. Passito, dat heeft wel nobele rot gehad. Maar dat zie je bijna niet, zeg maar.
Conclusie. Het zijn buurlanden. Ja, maar het is onvergelijkbaar.
Onvergelijkbaar. Ja, heerlijk. Ja, ja nee, ooit dacht ik dat toen ik als francofiel ooit begon. Want ik heb eerst de Finologe Academie gedaan. Dan ben je heel Frans opgeleid. En bij alles wat ik uit Italië proefde, dacht ik, oh, dit smaakt niet naar Frankrijk. Totdat op een gegeven moment het kwartje viel en dat ik dacht, godzijdank smaakt het niet naar Frankrijk, want het komt uit Italië. Dus het moet wel uniek Italiaans zijn en niet dat de hele wijnwereld een kopie van Frankrijk moet zijn.
Ik heb wel een vraag. Er is nu een paar keer gegaan over een regio waar eigenlijk jij zegt van, daar doe ik heel veel mee. Friuli, zeg ik?
Friuli, ja.
Waar ligt dat?
Het is het noordoostelijke deel van Italië tegen de Sloveense grens.
Ah, ja. Ja, daar heb ik een beeld bij.
Ja.
Ja, als ik in een restaurant een wijn uit Friuli op de kaart zie staan, dan bestel ik die vrijwel altijd meteen blind. Want die hebben heel veel smaak, zijn heel aromatisch. Ja. Maar dan zonder heel dik en vet en dropperig te worden als nieuwe wereld chardonnays.
Ja, daarom verbaast het me ook altijd dat Friuli nog steeds niet zo veel verkoopt als dat ik vind dat die regio zou moeten verkopen. Want dat is precies wat jij omschrijft, zeg maar. Dat is wijn uit Friuli. Maar het blijft een soort regio die onbekend blijft in Nederland.
Ja. Jongens, we moeten echt door naar het volgende onderdeel. Anders zitten we hier morgen nog. En dat is het kloppend hart van de podcast. Namelijk het onderdeel waarin we de diepte ingaan over één gerecht, ingrediënt of product. Jij hebt mogen kiezen, Daan. Dus hou ons niet langer in spanning. Nou ja, iedereen heeft al lang op het affiche gezien waar we het over gaan hebben. Maar vertel.
Ja, ik vond het ongelooflijk lastig om te kiezen. Ik vind sowieso kiezen lastig. En als je dan alles kan kiezen, dan ga ik twijfelen. Uiteindelijk kwam Mas van Putten in de winkel. Van,
ook gast geweest hier in de podcast.
Ja, van de vrouw met de baard. En ik zei, Mas, jij bent bij Jugo in de podcast geweest. Je hebt het over sojasaus gehouden. Hoe ben je daarbij gekomen en wat vind je dat ik moet doen? En ik vind Mas echt top, sowieso. En die zei, Daan, ga terug naar vroeger. Hè? Wat voor eten?
Korter zo zeggen.
Ja. Ja. Wat maakte je moeder klaar? Hè? Waar gaat je hart harder van kloppen? En ik was opeens weer, nu ga ik het even lekker romantiseren, bij mijn oma op de boerderij in de Veluwe. Mijn opa had een moestuin. En dan stond er op tafel vaak rabarberkompot. We gaan het hebben over rabarber.
Rabarber. Ja, het is wel jouw plan C. Want eerst wilde je het hebben over augurk, ja. Maar die waren nog niet in het seizoen. Mm-hmm. Toen dacht je citroen, maar die hadden we al behandeld hier.
Ja, behandeld.
Zuur, zuur en zuur. Wat heb jij met zuur?
Ja, ik wilde wel naar de zuur. Dat was wel bewust. Ik vind zuur een fijne smaakmaker. Belangrijke smaakmaker. Ik hou ook van wat zuurdere wijnen, zuurdere biertjes. En ik dacht dat dat een leuke, ja, leuke twinkslag gaf aan het gesprek wat we kunnen hebben. Over, en dan eigenlijk ook textuur.
Ja, wat heb jij met rabarber, Matthijs?
Nou, ik heb denk ik bijna precies dezelfde affectie met rabarber als Daan. Mijn oma maakte vroeger rabarberkompot. Dus daar heb ik inderdaad ook hele warme herinneringen aan. Los van bosbessen plukken in het bos en bramen en aalbessen, zeg maar. Was rabarber ook altijd een vast onderdeel van wat we bij haar aten. Dus dat, ik vind het heel leuk.
Ja, ik denk dat je blij bent dat het geen ingelegde augurk is geworden en citroen. Maar rabarber lijkt me ook wel een lastige voor een sommelier.
Dat is inderdaad heel lastig, die zuren. Omdat het is van zichzelf echt alleen maar zuur. Dus er wordt altijd heel veel suiker tegenaan gezet om een soort van balans te bereiken.
Creëren, ja.
En dat zijn ook een soort hele harde zuren. Dus het zijn, ja, ik weet niet hoe je dat. Het is nog harder dan citroenzuur in ieder geval. Het is hartiger, denk ik nog. Dus ja. Er zit echt helemaal geen enkele fruittoets in. Dus dat is voor combineren met wijn is dat natuurlijk best lastig.
Tuurlijk, maar je combineert wijn nooit met alleen die rabarber waar helemaal geen andere smaken.
Nee, dat is waar.
Want rabarber zit altijd in een gerecht waar juist heel veel tegenwicht aan suikers bijvoorbeeld in zit.
Ja, nee, zeker. Maar dat is, volgens mij gaan we vandaag geen zoet gerecht doen, dus dat, nu wordt het anders.
Ja, want jij hebt iets gemaakt, of ja. Gaat nu iets maken, Daan.
Ja.
Wat gaan we zo eten?
Ik denk dat rabarber inderdaad het meest bekend staat als de kompot waar we het over hadden, of in combinatie met custard of een crumble, hè, dus dat die in zoet gaat.
Ja.
Ik denk ook dat dat een uitstekende combinatie is, hè, die zoet-zuur. Maar ik vond het juist leuk, van wat kan ik er nog meer mee? In het boek van Marie Mare staat een heel mooie rabarber-venkel salade. Heb ik overwogen om te maken. Maar ik dacht, om daar nou een hele gerecht, dat is echt een bijgerechtje. Dus we gaan het anders doen.
Ja, want de meeste mensen gaan dan googlen. Maar jij gaat natuurlijk gewoon langs de kasten in je winkel.
Dat zou je zeggen. Maar ik was natuurlijk ook een beetje naar Londen. En zo kort geleden hebben we dit moeten besluiten, omdat het plan C was.
Mm-hmm.
Dus het werd toch een keer een online zoektocht.
Je had ook in Londen gewoon om je heen kunnen kijken. Want als er één land rhubarb-minded is, dan,
klopt,
dan is het Engeland. En dit is de tijd. Wij hebben nu de asperge, zij hebben de rabarber.
Mm-hmm.
Dus op elke hoek van de straat had je natuurlijk inspiratie
ik ben
op
heerlijk
kunnen
uit
doen.
Eten geweest. En er stond uiteraard rabarber als dessert,
ja?
Op het menu.
Dus ja? Genomen?
Uiteraard, ja.
Maar wat is het geworden?
Het is een witte bonenstoof geworden. Met rabarber, een beetje sinaasappel en kruidenolie.
Ik ben heel benieuwd.
Zal ik het klaar gaan maken?
Is het je eigen gerecht?
Het is een gerecht van Samuel Levy uit het Parool. Daar hebben ze zo'n wisselende rubriek.
Ik ken die rubriek.
ja, dat verbaast me niet. Eén van de vier. Ik denk dat Samuel een hele goede chef is. En de combinatie sprak me aan.
Dat ziet er mooi uit, Daan.
Prachtig.
Het ruikt ook lekker.
Het ruikt heerlijk, inderdaad.
Witte bonen weten we, Daan, en rabarber. Wat zit er verder allemaal in?
Wat sinaasappelzest.
Ja, ruik ik.
Hij is afgemaakt met een groene kruidenolie. Dat is olie met wat dille, peterselie, dragon en wat pistachenootjes bovenop.
En wat is de functie van de rabarber in dit gerecht?
De zuur, ja. Dus ik denk dat bij een bonengerecht wordt het een beetje vaak kan het wat melig aanvoelen. En dan wil je eigenlijk even een goede kick erin van frisheid. En die frisheid die komt echt van de rabarber hier.
Wat gaan we erbij drinken?
Nou, op papier als je dit gerecht leest is het heel moeilijk om te zien wat het belangrijkste component is in het gerecht. Je weet natuurlijk dat rabarber heel veel zuur heeft, maar dat was ook... Ik heb het recept even gelezen en er kwam ook gewoon iets met ahornsiroop of iets dergelijks. Wat voor invloed zal dat zijn?
Nou, je hebt een eerste hap genomen en je hebt drie flessen voor je staan, dus je kan de keuze maken.
Ja, ik zal er... keuze gaat nu naar de Bombino Nero uit Puglia.
Hij heet Nero, maar hij ziet er...
Het is Bombino Quasi Nero inderdaad, ja. Of Calimero.
Want hij is roosvisé rood.
Het is roosvisé rood en dit is geen rosé. Dit is rode wijn, alleen de maximale kleur die je eruit kan halen is dit. Dus waarom dat in hemelsnaam Bombino Nero heet, geen idee. Maar dus hoe lang je dat ook die schillen laat vergisten, dat wordt niet rooier dan dit.
Heel bijzonder wel, moet ik zeggen.
Ja, het is
van de lichtste rode wijnen die ik heb gezien.
Ja, het is 2023. Dat betekent dat het in de neus heel primair is. Heel veel, beetje... zuurstok, velpon-achtige tonen. Het heeft best wel wat zuren. Maar het is heel opgewekt. Ik vind het gerechtje ook heel opgewekt. Heel vrolijk eigenlijk voor een bonengerecht. Dus ik denk dat dit een... misschien is het heel gek, maar we zullen het...
Ik neem alvast een hap.
Ja.
Of wil je dat ik eerst een slok
neem? Nee hoor, ga maar.
Ik moet zeggen, ik vond het al hartstikke leuk. Maar ook spannend om te koken voor jou, Yigal. En toen bleek de sommelier ook nog een voormalig chef-kok te zijn. De pressure was on wel, hoor.
Dat is echt helemaal nergens voor nodig, Daan. Want het is echt super lekker.
Mm, heerlijk.
Dank. Ja. Ben ook tevreden.
Dank je wel ook aan Samuel.
Ja, zeker.
En ik weet zeker dat het mag van Sam. Dus we gaan dit recept gewoon op de site zetten. Moet jij even zeggen wat je eraan hebt veranderd eventueel. Want het komt wel goed. Is het toeval? We hebben één rabarberstengel op tafel liggen, zodat we weten waar we het over hebben. Is het toeval dat die wijn echt exact dezelfde kleur heeft als die rabarber?
Ja,
Je matcht natuurlijk op smaak en niet op kleur.
Ja, je matcht inderdaad op smaak. Maar bij rabarber in een hartig gerecht heb ik wel een hoog rosé gevoel erbij, moet ik zeggen.
Het is toch wel vaak zo dat die kleuren... matchen.
Ja, ik denk het wel. Ik heb ook iets wits meegenomen. Sauvignon uit Friuli. Maar ik denk dat dit net even wat vleesiger is. Net wat meer materie heeft. Dat dit die bonen ook oppakt.
En die wijn...
gaat prima, hè?
Hij gaat er echt waanzinnig erbij. Hij haalt ook die rabarber daarboven. Zonder dat het zuurder wordt of zo. Maar hij legt wel de nadruk op de rabarber.
Ja, een frisseurend gerechtje. Ja. Nee, ik ben heel blij dat het... Dat het, dat was mijn, ook mijn laatste, ineens mijn laatste idee van, oh ja.
Ja, misschien draaf ik door hoor. Mm. Dan moet je het zeggen, maar die wijn zelf, als ik proefnotities zou maken, zou ik zeggen rabarber.
Ja, misschien wel. Ja.
Daar zat ik inderdaad nog over na te denken. Je hoort heel vaak bij wijnproeverijen, het heeft citrustonen, grapefruit, limoen. Maar rabarber hoor je eigenlijk zelden tot nooit.
Nee, maar ik denk ook omdat wijn is natuurlijk altijd associatie. Ik denk dat gewoon niet heel veel mensen rabarber associaties hebben.
Nee, dus dat dan, geldt ook voor mij, want ik kook heel weinig met rabarber. In TLW Vegan staat één waterijsje van komkommer en rabarber. Maar dat is ook het enige gerecht in mijn boeken met rabarber. En dat komt denk ik omdat gewoon in mijn database aan ingrediënten, aan smaken die ik in mijn hoofd heb, die ik langsga als ik aan het koken ben. En als ik bijvoorbeeld op zoek ben naar iets zuurs, dan grijp ik naar tamarinde of naar sumac of granaatappelmelassen of balsamicoazijn of Granny Smith. Maar ik denk gewoon niet zo snel aan rabarber.
In Italië verbouwen ze het ook niet. Dus het is ook misschien geen logische...
Een Noord-Europese...
Rabarbero. Het bestaat ook in Italië.
Wat is de rabarbercello?
Of? Ja, nee, dat is een Nederlandse uitvinding. Maar je hebt in het noorden van Italië heb je ook wel rabarber. Ja.
Nou, rabarber dus.
Ik vind het heerlijk.
Ik vind het ook echt lekker. Eet gewoon door. Je mag in deze podcast gewoon eten. Er mogen ook eetgeluiden worden gemaakt. We zijn nu 23 afleveringen op weg. En we hebben nog geen één keer klachten gehad van luisteraars. Wat heel grappig was. Ik heb vanochtend keihard gewerkt aan de redactie van deze aflevering. Ik was weer veel te laat. Geen tijd gehad om te ontbijten of om te lunchen. Dus onderweg hierheen snel even twee broodjes gehaald. En een van die broodjes die was ik aan het opeten. Terwijl ik voor het stoplicht stond hier niet ver vandaan. En naast mij stond een andere fietser te wachten voor het stoplicht. En die ging een meter verder staan wachten. Heel geïrriteerd kijkend, omdat ik vlak onder zijn neus aan het eten was.
Serieus? Die had er even geen zin in om deze vroege morgen.
Nou ja, we zaten allebei op de fiets, maar er zat denk ik 30 centimeter tussen. Ja, ik was gewoon aan het eten.
Wat was het beleg?
Ik had de broodjes gehaald bij Chins.
Ja.
Oh. En die hebben twee vegan broodjes. Eén met tempeh. Die is vrij zoet. Doe ik altijd als laatste, als een soort toetje. Ja. En één met tofu. En nou ja, dat was het. Heel lekker.
Ik kan me voorstellen, ik kan wel de collegezalen herinneren dat ook een student onder je opeens in zijn tas begint te graaien. Dat er dan een broodje pindakaas uitkomt.
De trein, zit je wel eens in de trein?
Ja, dat zijn niet mijn favoriete momenten hoor. In die tijd ook nog wel eens met een kater bijvoorbeeld in de collegezaal.
Nou, nee. Was dat vanwege het smaak of vanwege de geur?
Nee, de geur.
Ja.
Ja.
Nou, daar heb je buiten voor het stoplicht niet zoveel last van. Maar ik vond het grappig. Ja. Jongens, over rabarber.
Ja.
We noemden al een paar dingen die van oudsher gemaakt worden met rabarber. Je zei chutney, kompot, jam, pickles, kombucha.
Ja, als ik geen alcohol drink, dan bestel ik wel graag iets met rabarberfrisdrank bijvoorbeeld.
Ja, want in eten hebben we een echt een getroubleerde relatie met zuur en vooral bitter. Je zei toen straks, het is eigenlijk alleen maar zuur, maar het is ook wel wrang. Het is ook wel bitter, rabarber.
Ja, dat is wat ik bedoelde met dat hartige zuur, zeg maar. Dat er ook geen, bij een citroen zit er nog iets van zoetig en fruitigheid bij, zeg maar. En dat heeft rabarber natuurlijk
niet. Nee, maar er zit wel ook bitter in.
Ja, absoluut.
En in drank vinden we bitter en zuur wel heel lekker.
Ja.
Als je rabarber hebt gekookt, dan kan je een hele lekkere zomerse bubbel maken door wat rabarbersap te mixen met champagne. Dan krijg je echt een hele mooie roze rabarberchampagne.
Het grappige is dat er zijn champagnes uit de Côte d'Bar of de een paar Franche Cortas waar ik mee werk, waar je dus heel duidelijk, ik zelf in ieder geval, hele duidelijke rabarber associaties mee heb. Carambola, dat is ook zo'n vrucht met wat bitters erin, zeg maar. En rabarber, en ik vind dat zelf heel positief als ik dat proef in een champagne. Dan betekent dat ik iets heel lekkers aan het drinken ben.
Dus we pleiten hier voor vaker rabarber noemen in de proefnotities.
Ja, absoluut. Ja.
Ja, en leuk is, misschien kun jij uitleggen waarom. Ik vind hier in die zuurstok een hele positieve, leuke associatie.
Ja.
Maar je moet me echt geen Rosé de Provence geven die ook maar in de verte naar zuurstok smaakt.
Ja, maar misschien is het als we deze wijn zonder dat gerecht zouden doen, maar gewoon alleen maar dat zouden ruiken, dat je dan inderdaad denkt van, jezus, dit is ook, ja, ik noem dat babyvet, zeg maar. Over 2-3 maanden smaakt die wijn minder primair en zuurstokkerig als nu. Dat is gewoon omdat het zo jong is en zo kort in de fles zit. Maar bij dit gerecht is het een kwaliteit en helpt het dus heel goed, zeg maar. Dus ik weet ook niet of deze wijn altijd lekker gevonden wordt. Maar in dit geval was het in ieder geval een goede combinatie, denk ik.
Ja, nou, ik kan me echt voorstellen dat ik deze wijn op een balkon bij 25 graden ook echt heerlijk vind. In ieder geval om de avond mee te beginnen.
Ja, maar ik denk het zelf.
Bij de ondergaande
zon. Wij zijn er zelf heel, heel erg blij mee. Dus dat ben ik wel met je eens, ja.
En wat kost deze wijn?
14 piek of zo, denk ik.
Piek.
Piek vind ik mooi piek. Ook.
Ja. Dat 14 piek, dat is 6,5 euro.
Nou, het zijn pieken in euro's.
Oh, maar. Dat wel. Nee, maar nog steeds een hele schappelijke prijs voor zo'n prachtige wijn. Vind jij het leuk, Matthijs? Ik zet je nu een beetje voor het blok, maar ik vraag dat eigenlijk aan alle sommeliers die een wijn meenemen om een kortingscode aan te maken voor onze luisteraars.
Ja, voor deze Bombino, ook omdat het zo'n succes was, zou ik zeker aanraden ook dat gerecht erbij te maken. Dan gaan we dit promoten met een code, ja, zeker.
Oké, en dit zeg ik niet om jou te pleasen, ook een beetje, maar echt volledig naar waarheid. Ik zou mijn luisteraars echt willen aanraden om hier een doosje van te bestellen. Ook omdat ik heb nog nooit zoiets geproefd.
Nou, de zomer is wel begonnen als je deze fles opentrekt.
Absoluut. Nou, houd de Instagram-pagina in de gaten. Daar maken we dan de kortingscode op bekend. Volgens Johannes van Dam, in zijn magnum opus De Dikke van Dam, dateert het eerste Nederlandse rabarberrecept uit 1891. En was dat een stampot? Toen dacht ik, stampot? Maar als je dan denkt aan hete bliksem, is het op zich niet zo heel gek om rabarber te gebruiken. En er schijnt ook een Limburg-streekgerecht te zijn, een soep. Maar die wordt dan zoet als dessert geserveerd. Maar Jane Grigson heeft een zuurige soep, waar Johannes van Dam het recept van geeft in zijn boek. En dat boek is uitgegeven bij mijn uitgeverij, dus dat kan ik ook wel regelen om even... Oh nee, dat zit helemaal vol met varkensvet en spek. Oh. Daar maak ik mijn luisteraars denk ik niet blij mee. Nee. Maar goed, het is dus toch nog best ook een ingrediënt om te gebruiken in hartige gerechten.
Ik denk dat het inderdaad een veel veelzijdigere groente is dan we denken. Ik denk dat de meeste mensen rabarber eigenlijk gebruiken als fruit. Dus inderdaad à la appeltaart, alleen dan noemen we rabarber. En het is dus wel degelijk inderdaad als een salade. Als je hem gewoon heel dun schaaft en je zoet hem een beetje met suiker en legt hem een paar uur weg. Nou, dan verandert er wat met die zuring. En kan je het combineren met venkel bijvoorbeeld.
Jawel, maar ik denk dat het komt omdat... Kijk, dit is een seizoensproduct. Mm-hmm. Je zit nu helemaal in het seizoen. Dan wil je iets maken met rabarber.
Ja.
Dus dan is het hoofdingrediënt. En dan kan het eigenlijk alleen bestaan bij de gratie van een flinke schep suiker. Omdat het zoveel zuur heeft, kan je het ook heel subtiel gebruiken als smaakmaker. Zoals je citroen gebruikt of sumac. Alleen dan speelt het een bijrol.
Ja. Ik vind in het modernere koken, dat het hoeft niet echt meer een hoofdrolspeler of een bijspeler te zijn. Zijn we toch weer bij Ottolenghi ook een beetje aangekomen.
Mm-hmm.
Maar je moet juist meerdere producten samenbrengen die dan het beste in elkaar naar boven halen.
Dat begrijp ik wel, maar nu trek je 20 van die stengels uit je tuin naar boven. Ja, dan heb je er niks om het een beetje te schaven over je witte bonenstoof.
Nee.
En maak je al snel een crumble, want daar bestaat gewoon een heel groot gedeelte van het recept uit rabarber.
Maar denk je niet dat een chutney, daar gingen we nu heel snel overheen, dat dat eigenlijk in de Midden-Oosterse keuken een hele fijne extra smaakmaker zou kunnen zijn?
Jazeker, maar het is echt een groente van de koude bodem.
Ja.
Dus het is populair in Engeland, ook echt waar ze het vooral voor crumble gebruiken, waar ze het dus ook pie plant noemen. Ierland, Amerika, Scandinavië, Noord-Duitsland en Nederland. En dan heb je het wel zo'n beetje gehad.
Hmm. Maar in Nederland zitten we nu allemaal aan de zaatar en aan de sumac. Waarom kunnen ze daar niet vol aan de rabarber gaan?
Ja, omdat zaatar komt in een potje.
Ja, dat heb je.
En dat blijft heel lang
daar
goed.
Heb je een punt. En een beetje duurzaam.
Hmm. Nou ja, ik vind het eigenlijk ook wel weer leuk dat in deze geglobaliseerde wereld we eigenlijk alles kunnen importeren, alles kennen van elkaar, we geen geheimen meer hebben, maar dat we desondanks nog steeds streekproducten hebben. Dat je op vakantie ergens gaat en dat je op elke hoek van de straat iets eet wat je hier niet ziet. Dat houdt het leven ook wel leuk.
Zeker.
Nou, rabarber is dus echt wel een groente van de Noord-Europese keuken.
Ja.
Toch? En het is een groente?
Ja.
Zijn we het daarover eens?
Het is een plant, ja.
Het is geen vrucht. Dus
het is geen vrucht.
Een deel van de plant. Ja. Voor wat mij betreft is dat het. Ja. Maar
weten jullie dat dit officieel fruit is in Amerika?
Hoe in Amerika wordt het natuurlijk weer getrademarkt of zo. Nee, hoezo is het daar officieel van?
Nou, omdat er jurisprudentie ligt. In 1947 heeft een New Yorkse rechter bepaald dat rabarber fruit is. En dan denk je van ja, na de Tweede Wereldoorlog hadden ze geen andere problemen aan hun kop om naar de rechter te gaan. Die moet uitmaken of het fruit of groente is. Maar, nou ja, raad eens. De invoerbelasting op fruit lag lager.
Ja, exact. Geld dan lag weer
groente. En dat was het voordeel. En ja, als je bij de groenteman staat, dan denk je, ja, het is een flamboyante selderijstengel.
Ja.
Het lijkt echt precies op een selderijstengel. Maar als jij een gerecht, vaak een crumble of een kompot krijgt met rabarber, ja, dan denk je, dat is fruit.
Klopt.
Ja, dit is trouwens wel heel erg mooi rood aan. Normaal is hij aan de onderkant nog wel rood, maar dan wordt hij zo heel langzaam een beetje faalgroenig naar de bovenkant.
Ja, ja, zo liggen ze denk ik vaak bij de supermarkt. En ik wilde toch even kijken bij zo'n biologische boer. Dus ik was vandaag, is maandag, naar het Amstelveld. En daar heb je een kleine, eigenlijk is het meer een bloemenmarkt, maar je hebt ook altijd een bio groentekraam.
Mm-hmm.
Fijne sfeer, zou je zo aanraden. En deze is inderdaad dus helemaal rood. En de informatie...
Wat is dat beter?
Ja, is dat dan beter? Dat is een beetje de vraag. Jij zei...
Ja, in mijn herinnering waren ze dus, als ze uit de tuin kwamen bij mijn oma, deze kleur. En niet lichter van kleur, maar ik vind die lichten heel gek die je tegenwoordig veel ziet. Die snap ik niet zo goed waarom die zo licht zijn, zeg maar.
Nou, we zijn zo opgevoed met het idee dat als groente of fruit meer kleur heeft, dat het dan smaakvoller is.
Ja.
Dat een mooie felrode tomaat meer smaak heeft dan een faal oranje tomaat.
Ja, bij een rabarber snij je wel echt dat allerbegin hieltje, dat snij je weg. En daar is natuurlijk ook het lichtst. Maar het is... De boeken spreken elkaar tegen. Sommigen zeggen hoe roder, hoe zoeter. Maar
een rabarber is helemaal niet zoet.
Nou ja, daar heb je een punt. Ja. Daar heb je een punt.
Hoe minder zuur.
Hoe minder zuur.
Maar ja, dat zuur is juist wat je wilt. Je
moet een beetje die sweet spot hebben, ook in de wrangheid of in de zuurheid, denk ik.
Ja, maar gewoon smaakvoller. Laten we zeggen smaakvoller. Voor mijn gevoel
het lijkt,
is dit een hele mooie.
Ja, vind ik ook.
Ja, weet je wat we doen? Ik weet niet of ze opneemt, maar zullen we even
Marie
bellen?
Marie, help.
Grappig genoeg was het antwoord op de prijsvraag in de vorige aflevering ook rabarber.
Echt?
Alles valt mooi samen.
En het is aflevering 23 en je had een pet van Jordan op.
Nou, ja, precies. Dat wil je allemaal meer.
Oh. Nou, jongens, wat mooi. Pick up that bloody phone. Oh, playing hard to get.
Zo jammer.
Goedendag. Dit is de voicemail van 06.
Oh. Voordat ze door iedereen wordt gebeld. Ja. Nou, we vragen nog na aan Marie. En dan zetten we het op de Instagram-pagina.
Ja, ik vind het interessant in ieder geval. Ja, Samuel zei dat als je ze in het donker gekweekt zijn, dat ze dan rooier zijn, hè, geloof ik.
Ja, de geforceerde teelt.
De geforceerde teelt. Ja,
een beetje zoals in Nederland de eerste asperges ook verwarmd worden. En onder het zeil worden gekweekt. Heb je in Engeland echt schuren die verwarmd worden en waar in het donker de rabarber geteeld wordt.
In Nederland ook.
Ook in Nederland?
Ja, ik zag dat er 2 of 3 boerderijen waren die echt gespecialiseerd zijn in de rabarberteelt en er het hele jaar mee bezig zijn.
Oké, en het seizoen loopt bijna parallel met witte asperge. Want met Sint-Jan, dus als de lente overgaat in de zomer.
Ja, korter worden.
Volgens mij zijn er 2 rabarberseizoenen, maar...
Je hebt gelijk, maar dat is volgens mij de geforceerde teelt. Inderdaad, en als je het puur natuurmoestuin hebt, dan wordt er aangeraden inderdaad om na de 21ste van juni niet meer te oogsten. Zodat de plant weer kan aansterken tot volgend voorjaar. Ik heb ook gelezen het zuurgehalte. Het
oxaalzuur.
Het oxaalzuur. Dat wordt ook vaak als reden aangedragen dat dat lichtgiftig is. En dat na de 21ste alleen maar toeneemt.
Dat is ook een van de redenen waarom het in Zuid-Europa niet gedijt. Hoe warmer het is, hoe meer oxaalzuur de plant aanmaakt. En oxaalzuur is in hoge dosering giftig. Er zijn ook veel mensen die er gevoelig voor zijn. Mensen met nierstenen. De meeste nierstenen zijn het gevolg van te veel oxaalzuur. Die mensen mogen geen rabarber eten. Maar ook geen thee en geen spinazie.
Nee.
En geen bietjes, geen snijbiet, geen boerenkool. Geen knolselderij, pastinaak, postelijn. Dus echt heel veel dagelijkse ingrediënten die je dan niet mag eten. Dat oxaalzuur zit dus in de stengels, maar in nog veel hogere dosering in de bladeren. Die zijn dan ook echt niet lekker. Dus er is ook geen levendige zwarte markt in die bladeren. Ja. Maar die worden er echt wel afgehaald voordat het naar de markt gaat.
Ik las over de bladeren dat die...
Die zijn giftig. Ja.
Die giftig zijn, maar aanvankelijk wel in... Het komt eigenlijk uit China.
Nou, ze zijn volgens mij niet giftig, maar ze hebben gewoon een hoger oxaalzuurgehalte.
Ze werkten heel laxerend ook.
Ja, het was eerst gekomen in Europa als medicijn.
Ja, in China gebruikten ze het inderdaad als een medicijn.
Maar dat zit dus ook in de stengel. Dus als je dit eet, en zeker rauw, want als je het gaat koken, dan verdwijnt een gedeelte van dat oxaalzuur. Maar zullen wij eens kijken wat het doet als je een stukje rauw eet?
Oeh.
Oh, jezus, ja.
Toch vind ik het niet heel vies.
Nee.
Gek genoeg.
Het grappige is dat ik eigenlijk nog nooit gedacht heb. Ik stop dat een keer helemaal rauw in mijn mond, merk ik nu.
Daar zijn wij voor. Ja. Van de vinger lekker.
Maar dat valt me eigenlijk reuze mee.
Ja, bij de eerste hap denk ik, wow. Ja, ja.
Hij kikt hem wel
hij
goed.
Hij kikt hem goed naar binnen, maar dan, ja, het heeft wel wat.
Ja.
De volgende keer zei hij naast een fietser gewoon op een stengel rabarber te knabbelen.
Dat zou wat zou die fietser dan doen? Even over de combinaties. Wat gaat er goed samen met rabarber? In crumble wordt heel vaak gember gedaan, zowel vers als poeder.
Ja,
ja, ik zag Yvette van boven een chutney maken en een appeltje erbij en gember erbij. Toen dacht ik, ja, dat klinkt als een goede chutney. En dan zou ik toch zelf misschien ook nog een chilipeper ergens willen toevoegen.
Ja, als je het kookt, doe je er goed aan om het niet in water te koken of niet alleen water, maar in sinaasappelsap of in bloedsinaasappelsap, nog lekkerder. Je proeft het nu in je hoofd.
Ja.
Kan je er wat mee?
Ja, zeker. Dat zijn hele logische combinaties. Inderdaad. Ik heb er zelf niet. Nee hoor, dankjewel.
Oh, je vond het lekker, zei je.
Ja, ik vind het vooral lastig om...
Als je zo moet poepen, dan wachten we wel even.
Want die zoete kant, dat snap ik wel heel goed. Maar ik zit inderdaad heel erg te denken ook als je het zo rauw proeft, of er toch niet inderdaad meer mogelijkheden zijn om dat... in een groentegerecht te doen, zeg maar. Of een... Ja, dat vraagt me af.
Ja, ik kan
aubergine misschien erbij.
Ja, ik ga er eens over nadenken.
Hij heeft potentie.
Ja, nou, ik zit nu ineens en denk, god ja. Het is natuurlijk, het verliest heel snel zijn structuur. Dat is als je het in een beetje vocht doet, dan is het in 5 minuutjes is het tot draadjes vergaan, zeg maar. Dus het is moeilijk, denk ik, om er een soort... Of je het kan roosteren, of dat je het. Of dat kan, zeg maar. Of dat je heel snel gewoon een prut overhoudt.
Ja, voor mij is het echt nog een onontgonnen groente. Maar met een heel seizoen voor de boeg ga ik eens flink aan de slag met rabarber. En als er nou luisteraars zijn die hele lekkere, originele rabarberrecepten hebben. Zet ze dan op Instagram, maak een story, tag de Vegan Lekkerbekker in. En dan deel ik het weer met de almaar groter wordende Vegan Lekkerbek familie op Instagram. Nou, dan kunnen we het rabarberhoofdstuk wel afsluiten. Hè? Of is er nog iets wat jullie kwijt willen over die flamboyante bleekselderijstengel?
Ik denk dat we hem hebben gehad.
Ja.
Ja? Nou, dan gaan we door. Met het volgende deel van de Vegan Lekkerbek, namelijk de restaurantrecensie. En voor het eerst was ik met mijn beide gasten, met jullie allebei, uit te eten. We waren naar restaurant Kool in Amsterdam.
Langslopende pop-up van de stad.
Ja, het is helemaal geen pop-up. Het is het ook nooit geweest, maar ze vonden dat leuk klinken. Het zit min of meer permanent op de Wibautstraat in wat vroeger restaurant Stek was.
Of lunchroom Stek volgens mij, toch? Of was het ook een avondzaak?
Ik weet het niet. Geen misschien beide.
Ja. Nee, nou ja, het zit er niet meer. Maar de inrichting is, zag ik op plaatjes op Google die er nog zijn, bijna onveranderd. Minimalistisch, met een allegaartje aan kringloopmeubels, betonnen vloer.
Maar daar zie je misschien wel dat het toch van origine een pop-up was. Dat ze dachten van, nou, we kunnen deze zaak betrekken. Er staan al tafels en stoelen, er is een keuken. We hoeven daar niet veel aan te doen en we gaan dat concept gewoon uitrollen.
Ja, maar het meisje dat ons bediende vertelde dat het echt niet zo is. Dat het nooit een pop-up is geweest. En zij werkte nog in Stek. Dus ze is samen met de inboel overgenomen. Dus zij zal het wel weten.
Ja, nou ja, dat is dan zo.
Ja, ze hadden misschien ergens een likje verf even kunnen gebruiken om het ietsje meer eigen te maken naar hunzelf toe. Maar,
ja, ik vond het er best leuk uitzien. Het enige is, het was vrijwel helemaal leeg. Ja. Dit keer ook geen restaurantgeluid dat ik stiekem heb opgenomen. Want dan zou je ons nu geëchoed horen. Het is een... Jij associeert het meteen met...
Vegan snackbar. Of
vegan junkfood. Ja, ik ben daar nooit geweest. Maar ik, ja, burgers en bowls. Dat is, dan ben je niet echt een restaurant, vind ik. Maar dan ben je meer een fastfood concept.
Het is opgericht door Max Mol. En de chef die we ook even hebben gesproken, Joost van Hout. En Joost vertelde dat het een restaurant is. Dat is voortgekomen uit de Groene Afslag. En dat is een ontmoetingsplek in Laren. Voor mensen die op allerlei manieren willen verduurzamen. En die partner van hem, die had daar bloemkoolwings geproefd. Waar hij zo van ondersteboven was, dat hij er een heel concept omheen heeft gebouwd. En dat is dit plantaardige restaurant geworden. En daar is dus ook het restaurant naar vernoemd. Kool. En nou, die kool die hebben we ook gegeten. Dat waren dus bloemkoolwings met een barbecue saus, sesam en lenteui. En die vond ik echt fantastisch lekker.
Ja, dat was echt een goed begin. Ik vond het een bijzonder dun jasje hadden, die wel gewoon erg krokant waren. En de bloemkool had een goede structuur. En het was gewoon echt een heel lekker hapje.
Ja, je krijgt heel vaak bloemkool pakora of
tempura.
Of tempura. Maar dit was anders. Ietsje zoetiger.
Ja, dat was volgens mij wat ze er overheen...
Ja, die barbecue saus.
Ja, toch die barbecue saus. Hè? Ja.
Barbecue saus. Ja, barbecue saus. Het voelde wel iets meer Koreaans aan of zo. Hadden jullie dat niet?
Ja, maar daar barbecue ook. Is het misschien ook.
Nou, de Korean barbecue is zeker een ding, ja.
Maar nee, knapperig, vol smaak. Maar er was ook nog genoeg binnenkant om echt de bloemkool te proeven. Dus ik begrijp wel, nou ja, of je dan een heel concept rondom bloemkoolwings moet bouwen. Dat is een tweede, maar echt een goed gerechtje. Dan hadden ze verschillende brioches staan. Dat was het enige wat ze daar niet zelf maakten.
Nee. Ja, klopt.
Nou, dat was overduidelijk geen boterbrioche, maar het waren prima broodjes. En de ene, ze hadden meerdere, maar wij hebben er twee besteld. Op de ene zat kibbeling, zoals het noemde. En die was gemaakt van bloemkool met eigen gemaakte remouladesaus, ingelegde rode ui en daarboven nog wat augurk. En een brioche met een burger van knolselderij, kimchi, ingelegde koolrabi en gochujang mayonaise. Wat vonden we daarvan?
Ja, ik vond dat zelf, want ik denk dat een van de beste. Ook ondanks dat we later nog een bonus van hem kregen. Oh, dat was die pita uiteindelijk.
Nou, heb ik gewoon voor betaald volgens mij.
Ja, maar bedoel, zijn suggestie was eerst nog een andere.
Maar bedoel je dan de knolselderijburger of de kibbeling?
Ik vond de knolselderijburger beter dan de bloemkool burger.
Ja, die knolselderijburger was echt lekker. Had veel smaak.
Ja, goed krokant. Ja, was echt een burgertje, ja.
En gochujang mayonaise is altijd een goed idee op een burger, vind ik. En die koolrabi zorgt voor wat knapperigs. Ja, goed burgertje.
Echt een prima burgertje, ja.
Toen kregen we een heel bijzonder gerechtje. Nou ja, ik zeg toen kregen we een heel bijzonder gerechtje. Ze serveerden echt alles in één keer. Dat kan, als je verder geen klanten hebt. Maar dat was niet zo fijn, want ja, toen we aan het laatste gerechtje kwamen, toen was het koud inmiddels.
Ja, een koude burger, ja.
Het zijn natuurlijk eigenlijk niet echt shared plates. En we bestelden ze in één keer, maar we zaten met z'n drieën met vijf hoofdgerechten. Daar had over nagedacht kunnen worden hoe dat uitgeserveerd werd.
Ja, terwijl hij wel volgens mij zei van het is hier een beetje shared dining.
Ja, zei hij dat wel?
Ja, maar hoe je dat dan doet met een brioche bun?
Maar ja, zoals wij dat gedaan
hebben. Ja.
Met een steekmes dat gewoon, of een kartelmes dat gewoon doorsnijden.
Ja.
Maar jij wilde door naar die hotdog van Bospeen, denk ik. Ja. Dat was wel... Nou, best een bijzonder gerecht.
Ja.
Dat de worst gewoon totaal was vervangen door een bosbeen.
En het leuke vond ik daarvan dat die, ze noemen het dan wel hotdog, maar dat die bosbeen niet probeerde een hotdog te zijn. Het lag er wel in als een hotdog. Maar ik verwachtte dat ze die bosbeen dan heel langzaam op een heel lage temperatuur hadden gegaard, maar dat was juist niet zo.
Best hoog.
Volgens mij was het hard roosteren, dus ze moesten ook van een bepaalde dikte zijn, zodat ze niet verbranden, zeg maar. Zo hard roosteren dat ze een beetje indrogen en dan vervolgens weer hydrateren in een marinade. Volgens mij was dat was het verhaal.
Ja, en ze mochten niet te dik zijn, waardoor er volgens mij twee van die bospenen in dat broodje zaten. Alleen, ik kon in de verte wel proeven dat het best lekker was, maar er zat zoveel jalapeno mayonaise, boekweit, kokante ui, spitskoolsalade en Surinaam zuur over. En dan hebben we het dus over een puntje. Dus dit lag allemaal, zeg maar, in die snede van de hotdog. Dat je die wortel bijna niet meer proefde.
Nee, het is echt wel een beetje een hap saus. Het zou perfect zijn om een uurtje of 12. Dan zou ik me daar met anderen graag inzetten. Maar als avondeten vond ik het wel echt te fastfood, dit. En de wortel, als ik het zo weer hoor, denk ik, nou, echt wel vindingrijk. Maar die werd hier niet geëerd.
Nee.
Het is meer een snack dan een... Ik weet eigenlijk ook niet, als je al die toppings eraf zou halen, of het dan beter zou zijn. Ik denk dat het op zich goed was zoals het was. Alleen dan, ja, schuif je niet 's avonds je mond in, denk ik.
Nee. We hadden een curry ook. Dat was een chavresi curry. Met rijst, tempeh, rode kool en gezouten yoghurt. Toen vroeg ik, wat voor yoghurt? Toen zei hij, gezouten. Ik zeg, ja, maar niet van de koe, toch? Oh nee, van soja. Was soja yoghurt. Die was vooral goed pittig.
Nou, dat werd ook weer een beetje aan elkaar geplakt door die saus die erbij zat. Ik ben even die Jalfrezi curry saus. Dat was toch met tomaat en wat
pittig. Jalfrezi is een roergebakken curry die normaal met vlees of met vis of met paneer of groenten in een dikke pikante saus.
Ja, precies. Nou, die dikke pikante saus die hield de boel wel een beetje bij elkaar, vond ik. Ik vond het verder niet een hele...
Nee.
Hij heeft niet echt indruk achtergelaten.
Nee, het is pas een paar dagen geleden en ik ben hem alweer bijna vergeten. Ja.
Maar als jij het nu zo zegt, als dat van origine zo'n vleesig of vissig gerecht is. Bij die andere zie je heel duidelijk van, nou, die knolselderijburger, dat is de vervanger voor de burger. Was dan hier ook, zat hier een vleesvervanger bij?
Er zat tempeh zat erbij.
Ach, de tempeh was daarvoor. Ja.
Maar dat had misschien dan meer in die, wat het lag er nu los bovenop.
Nou, ik moet zeggen,
had dat misschien in de saus gemogen in plaats van los.
En toen kwam hij nog een pita brengen.
Ja.
Er zat kikkererwten shawarma in, zo noemde hij het althans. Het waren kikkererwten met zwarte bonencrème, bietenchutney, knoflookmayonaise, kervel en fenkelpikkel.
Ja, ook dit heeft niet echt indruk achtergelaten.
Nou, ik vond ik ben dol op kikkererwten, maar dan wel die beetje die dikke, vlezige, zachte, zeg maar. Dit waren van die hele kleine, harde balletjes waren dit. Dat vond ik zelf, vond ik dan als het concept comfort food is, vond ik dit vrij weinig comfort geven persoonlijk. Ja. Dus ik had gewoon die dikke jongens gebruikt en daar inderdaad lekker in een soort shawarma kruidenmengsel.
Ja, maar sowieso, joh, als je een restaurant hebt, kijk, als je even snel iets klaar wil maken, maar als je een restaurant hebt en dit is een van de gerechten op de kaart,
ja,
dan is het geen moeite om de dag van tevoren een kilo kikkererwten op water te zetten.
Ja, precies.
Die laat je voordat gasten komen een uur koken, daarna hou je ze op temperatuur op een warm pitje. En dan heb je echt hele smaakvolle, smeuïge kikkererwten. En als de pita waarin je die serveert dan niet ook van bordkarton is, ja, dan heb je echt een hele troostrijke snack.
Ja, maar al met al had ik wel het idee dat het een plek is waar je, als je no-nonsense uit eten wilt, kun je hier prima in een half uur een vegan burger eten. Want stonden er ook nog twee op die we niet gehad hebben. Met zwarte bonen, geloof ik. En nog iets anders met pulled carrot. Waarvan ik denk, ja, ik heb het idee dat je dat prima even zo weg kan zetten. En dat je dan door kunt naar, weet ik veel, een concert of een afspraak of iets dergelijks.
Ja,
het is
zeker.
Het is niet echt uit eten gaan, maar het is wel allemaal met comfort. En het is niet een mega professionele manier. Vind ik het wel allemaal heel lekkere smaken.
Kritisch over die laatste twee gerechtjes, maar ik heb wel degelijk lekker gegeten. Ik werd wel wakker. Ik heb dat ook aan jullie nog even geappt. Dat je, kijk, ik hou van knoflook. En ik vind ook dat we allemaal gewoon knoflook moeten eten. En dan heeft niemand er last van. Maar je kan ook soms zelf last hebben van knoflook. Dat je wakker wordt met zo'n met zo'n knoflook smaak in je mond. En dat had ik echt. Maar ik zie aan jullie gezichtsuitdrukking dat jullie dat niet
hadden. De week daarvoor had ik ergens gegeten waar mijn vrouw de volgende ochtend echt iets zat van, holy shit, wat is met jou gebeurd? Dat heb jij gegeten. Dat was deze keer niet, dus ik ben met de schrik vrijgekomen, denk ik, deze keer. Ja.
Maar ik heb heel lekker gegeten. En alleen al voor die bloemkoolwings ga ik zeker nog wel een keer terug. En je had het over jouw kinderen, die niet van vegetarisch houden. Denk je dat je ze hier
kan ze hier prima foppen. Dan moeten ze gewoon niet de kaart laten zien, maar gewoon een paar van die burgers voorzetten. Ik ben wel benieuwd naar hun gezicht dan in ieder geval.
Ja, maar bijvoorbeeld mijn kinderen, kijk, aan die bloemkoolwings zie je dat het geen vlees is. Maar die gaan er wel in bij mij.
Ja. Nou ja, nou, ik denk dat alles op dat burgergebied, dat er allemaal wel ingaat.
Ja, en ik vond het ook een hele sympathieke zaak. Heel want het is echt zo'n zaak dat je bijna een beetje plaatsvervangende schaamte hebt dat het er zo leeg is. Ze zien heel erg uit, geloof ik, naar het betere weer dat eraan zit te komen. Want ze hebben een terras.
Ja, dan wordt het wel beter, denk ik. Maar goed, ik ben heel verbaasd dat er langs de Instagram-rijen staan waar mensen waar ze puntzakken friet verkopen. Ik snap niet waarom je daarvoor in de rij gaat staan, zeg maar.
Nee, maar ga een keer kijken wat de gerechten zijn die 10.000 likes krijgen op Instagram.
Ja, precies. Maar goed, ik denk dat wat deze jongens hier aan het doen zijn, dat ze een heel goed idee hebben en een hele goede... dat ze er echt iets goeds mee willen doen en ook iets heel lekkers neerzetten. En ik denk dat ze daar best heel goed in geslaagd zijn, moet ik zeggen.
Ja, ga er dus een keer eten. En ik ga er zelf ook nog wel...
Een burgertje klappen.
Ja. Gaan wij op positieve noot door naar de afsluiter van de Vegan Lekkerbek. Namelijk het rare vegan ding. En dat is deze keer dit pakketje. Besteld online. Een paar dagen geleden door de brievenbus naar binnen gegooid. Dit zijn zogenaamde brow keys. Van het bedrijf Donny Craves. Ik had er wel eens van gehoord, zegt het jullie wat?
Nee, zeg maar niet.
Nee, nou, ook niet.
Het is een bakkerij die een paar jaar geleden is overgestapt op alleen maar plantaardige receptuur. En ook op het gebied van duurzaam van alles doet. Ze verwerken groenten die zijn afgedankt door de industrie in hun koekjes en brownies. En je bestelt ze online. Dan worden ze per post gebracht. Of dat nou zo duurzaam is, vraag me af. Er staat wel grote waarschuwing. Heb je een vraatzuchtige hond, doe het dan niet. Want chocola is heel slecht voor honden. Nou, echt wel goed ingepakt. Het moet echt wel een flinke hond zijn, denk ik dan.
Ik vind het wel goed meegedacht.
Ja, maar ja, dit is een hybride lekkernij. Want als je hip wil zijn tegenwoordig, dan moet je twee klassiekers samenvoegen en er een hemeltergende portmanteau-benaming aan geven. Weet jullie wat het is, een portmanteau-woord?
Nou, we gaan naar de krompoeshoek toe.
En de cronut. Precies.
Ja, dus dat je dat, nou, je hebt er zoveel voorbeelden van. Maar de krompoes, de cronut, de cruffin, die hebben we hier ook geproefd met Jannie van der Heijden. De krokodel heb je. Kennen jullie die?
Krokodel?
Ja.
Nee.
Dat is de kroket en de frikandel. Dat is een opengesneden kroket met frikandelvulling.
Maar niet vegan.
Ik denk dat hij niet vegan is, nee. Dit is een brow key. Het bekt ook niet lekker. Het zijn brownies met daarop stukken American cookie. Die ook weer zijn overgebleven uit... Ik weet niet of het uit hun eigen productie is of dat ze die opkopen. Uit
gebroken
de
cookies.
Ja, ik denk uit hun, want zij verkopen ook gewoon American cookies. En dit zijn dan de stukjes die zijn overgebleven. En die doen ze als een soort topping erop. Zullen we het verder openmaken?
Ja.
Dinsdag besteld, donderdag in huis.
Bij een brownie zou dat goed moeten zijn.
En het idee is volgens mij, want je kan het gewoon naar de winkel, maar dat je dit aan iemand cadeau doet, zoals een bos bloemen. En bij een bos bloemen moet je thuis zijn. En dit past door de brievenbus.
Ja. Is het een Nederlands bedrijf?
Het is een Nederlands bedrijf. En dat niet alleen. Het is best wel een grote markt. Want als je gaat googlen op brownies door de brievenbus, dan is er een bedrijf in Meppel dat brownies per post heet. Nog een bedrijf in Bemmel met een vergelijkbare naam. The Brownies Box, geloof ik. En die bedrijven hebben tientallen medewerkers en schijnen echt tienduizenden brownies te bezorgen. Dus het is echt een lucratieve business. Ik ga hem openmaken, jongens. Ik ben benieuwd.
Ja.
Ik vind het qua branding altijd heel grappig dat in de vegan branding is altijd alles extreem blij. Het zijn vaak uitbundige kleuren, dit soort feel-good teksten. Het is echt zo'n, je bent goed bezig, weet je bent duurzaam.
Ja, maar dat is ook het idee, toch? Dat je goed bezig bent, dat de dieren mogen gewoon blijven leven.
Ja, dat is natuurlijk, tuurlijk. Dat is ook zo.
Ja. Hoe doet deze wijn het, denk je, bij brownies?
Nou, dat lijkt me helemaal niks.
Nee, dat dacht ik al. En daarom dacht ik, misschien is het leuk als ik iets haal met rabarber. En in de supermarkt hebben ze van het merk Frits onder andere cola. Maar ze hebben ook deze Organic Rhubarb Spritzer. Ze hadden er precies nog één, dus we gaan hem even delen. Ja. Hoe vinden jullie de kleur?
Het lijkt een beetje geoxideerd, maar...
Ja, de kleur is, is een beetje grauw, hè?
Ja, ik vind het wel...
Dit is die van jou, toch, Matthijs?
Het is een beetje troebelig, lijkt het. Wat ruik je?
Heel veel zoetigheid. Ja. Er zal ongetwijfeld ook heel veel zuur in zitten, maar...
We wachten even nog met drinken. Ik haal de brownie even uit zijn laatste verpakking. Mijn brievenbus zit best wel hoog. Dus het heeft wel een redelijke val gemaakt. Maar het ziet er redelijk...
Het is best wel veel.
Onaangetast. Ik heb hiervoor betaald.
Echt wel, het doosje is gewoon echt helemaal vol.
Ja.
Met brownie.
Ja. Maar het is niet een heel groot doosje. Kijk. Oeh. We zien dus inderdaad een brownie met aan de bovenkant, ja, cook crumble, de brownie. Ja.
Maar het lijkt alsof ze het gewoon samen afgebakken hebben. Niet dat die koekjes er uiteindelijk, of zie ik niet goed. Of zijn, is het alleen het kruim wat het koekje is?
Ik denk dat die, ja, dat weet
die
ik
strepen
niet.
Die erin zijn, dat is, lijkt
toch... Lijkt een beetje cookie dough.
Dat lijkt
toch?
Het cookie dough, ja. Dat,
het is denk ik onafgebakken cookie dough bijna wat we...
Ja, of ze hebben het gewoon meegebakken bovenop de brownie beslag. Hebben ze die cookie dough meegebakken als een soort American cookie.
Ja.
Ja, er staat hier, hoe het is klaargemaakt staat hier niet. Er staat wel wat erin zit. En dat is bloem, havermeel, plantaardige vetten. Staat heel nadrukkelijk dat palmolie vrij is. Cacao, pure chocolade. En dan kikkererwten. Acafaba, dat is ook kikkererwten. Courgette en appel. Dat zijn dus geredde stukjes fruit en courgette. Notenmix, rozijnen, suiker, zeewier, cranberries, rijstmiddel.
Dat zit er allemaal in. Dat is veel.
Ja.
Hè? Cranberries, zeewier, appel, courgette.
Ja.
Het is nogal wat.
Notenmix.
Nou jongens. Beetje droog.
Ietsje te veel zeewier.
Nou.
Wow.
Het is natuurlijk ook vegan, hè?
Mm-hmm.
Dus ja. Maak maar brownie zonder ei, zonder boter.
Ja.
Het is een beetje alsof je een droog zandkoekje aan het eten bent. Dat je zo je hele mond zo vult met die kruimels.
Ja, het is een beetje gewoon korrelig. Ja, het valt dus helemaal uit elkaar.
Ja.
En daardoor... ja, een beetje zanderig is het.
Zanderig.
Ja.
Ik vind de cookie niet echt een...
Een toevoeging.
Ik ben zo kritisch, joh. Dat vind ik moeilijk.
Nee, dat maar, is wel goed.
Nee, ik vind het eigenlijk niet in de buurt komen van een goede brownie die juist is het mooist
ja, maar
kan
dat
uitblinken.
Is de unique selling point van een brownie.
Vind ik wel, en dat ontbreekt. Maar ja, ik denk als je heel veel gebloot hebt, dat dit wel oké. Okay, ja.
En een rhabarber spritzer erbij. Mm. Die vind ik na zo'n hap brownie lekker fris.
Ja, het is geen 1 plus 1 is 3. Het bestaat naast elkaar, denk ik. Maar...
Ja, ik vind het best fris. En ja, wat ik al zei, dit vind ik best lekker.
Ja, kan je prima opdrinken.
Ja, wat ik ook wel leuk vind is dat het zuur van de rabarber niet is weggemoffeld. Het is echt heel duidelijk aanwezig in het drankje. En ik kijk nu achterop. En rabarbersap is ook het eerste ingrediënt met 40% rabarbersap. En verder zit er eigenlijk helemaal niet zoveel in. Mineraalwater en alles biologisch. Rietsuiker, koolzuur, want er zit prik in. En dat is het.
Ja, nou, je proeft ook niet alsof er heel veel mee gerommeld is. De vlierbessensap geeft denk ik net een beetje aromatische kick aan die rabarber.
Die maakt het zoeter.
Ja.
Ja. Dus eigenlijk zijn we positiever over die rhubarb spritzer dan over de brownie.
Maar ik denk ook echt dat je vegan brownies best wel goed kan maken, toch?
Zeker.
Ja.
Ik denk alleen dat ze iets te veel willen. Ze gebruiken al geen boter en geen eieren, want het is plantaardig. En als je dan ook nog eens een keer geredde groenten zoals courgette en appel een tweede leven wil geven. Misschien wil je dan gewoon net iets te veel.
Ja, dus ja.
Nou, het was een kritische aflevering, jongens.
Ja.
Schenk jezelf nog even wat wijn in, want... De 23e aflevering van de Wing & Lekkerbek zit er alweer op, tenzij jullie nog iets kwijt willen. Dan blijf stil. Nog even de oproep om allemaal een kijkje te nemen op de Instagram-pagina van de Wing & Lekkerbek. Simpelweg @dewingandlekkerbek geheten. Daar vind je achtergrondinfo over wat we vandaag besproken hebben. Inclusief het recept van Daan en Sams rabarber met witte bonenstoof. De kortingscode voor de heerlijke Bambino Nero. Vergeet de podcast niet te belonen met 5 sterren op Spotify, iTunes, Podimo of waar je dan ook naar ons luistert. Echt even doen, want hoe meer positieve reviews we krijgen, hoe hoger de podcast komt in alle lijstjes. Het kost je 3 seconden en geen geld. Daan en Matthijs, dank jullie wel voor het komen. En Lagaim?
Lagaim, thank you. Daar heb ik er waar. Zet ze richting je weer graag. Die toch ik meer is.